Dan gaan we nu een gedeelte uit Gods woord lezen. En dat gedeelte staat vanochtend in Colossenzen 2, de verse 1 tot en met 12. Colossenzen 2, de verse 1 tot en met 12. En daar staat: want ik stel er prijs op dat gij weet hoe zware strijd ik te voeren heb voor u. En voor hen die te Laodicea zijn, en voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van hun volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleide, want al ben ik naar het vlees afwezig, maar de geest ben ik bij u, en ik zie met blijdschap de orde die bij u heerst, en de hechtheid van uw geloof in Christus. Nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd wordende in hem, bevestigend wordend in het geloof zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Zie toe dat niemand u meeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. In hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses, in de besnijdenis van Christus, daar gij met hem begraven zijt in de doop. In hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die hem uit de doden heeft opgewekt. Tot zover.
Ik denk dat het goed is om met elkaar Gods aangezicht te zoeken in gebed, om daarna over de dingen die voorgelezen zijn wat na te denken. Dank u wel, liefdevolle Vader en machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we zo gemeente mogen zijn met elkaar. We danken u dat u de weg kent van Remco. We weten dat hij ver weg gaat en voor een wat langere tijd. En we danken u, Vader, dat voor u tijd en ruimte geen hindernissen zijn. U gaat met hem mee. Want we hoeven niet de hemel te bestormen om Christus neer te halen of de diepte in te gaan om Christus op te doen komen, maar heel dichtbij ons bent u in ons hart met uw geest. En of Remco daar nu in de Verenigde Staten is of dat wij hier zijn, die verbondenheid mag er altijd zijn. Dank u wel, Vader, dat u hem en zijn ouders en zijn zusje nabij bent. Dank u wel, Vader, dat u ons hier wilt leiden deze morgen in een geest van wijsheid en onthulling, in erkenning van u, tot de opbouw van de gemeente, tot lof en eer van uw heilige naam, te mogen groeien in ons bewust te zijn wie u bent en te weten wat uw wil is, Vader. Dank u wel dat u ons nabij bent en leidt en ons wat stappen laat zien die u aangeeft in uw woord. Dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, toen we dat voorlazen, toen heeft u misschien gedacht, nou, dat is een pittig stuk. Nou, dat dacht ik ook hoor, toen ik eraan begon. Nou, dat is een pittig stuk, dacht ik. Maar heel misschien kunnen we met elkaar een heel klein beetje proberen dat stapsgewijs door te nemen. En wat ik u wil laten zien is eigenlijk hoe wil ik dat gedeelte met u behandelen. Als het goed is, heb ik dat hierop staan. Waar gaat het deze morgen over? Ja, je kan ook zeggen, waar gaat het helemaal over? Maar het is eigenlijk meer bedoeld om u een heel klein beetje op weg te helpen in deze tekst en de stappen die we gaan nemen met elkaar. Nou, allereerst is daar in vers 3 het uitgangspunt waar staat. Ik zal het eens een beetje lezen uit de concordante vertaling. Want ik wil jullie laten weten hoe zwaar de strijd is die ik voor jullie heb. En voor hen die in Laodicea zijn. En voor degene die mijn aangezicht in het vlees niet gezien hebben. Nou, dan zitten we hier dus allemaal wat dat betreft goed. Want niemand van ons heeft Paulus ooit gezien. Dus hij richt zich niet alleen tot de mensen die hij kent, maar ook tot de mensen die hij nooit gezien heeft. En dat zijn wij in dit geval, dus dat komt goed uit. Opdat hun harten aangesproken worden, in liefde verenigd, en nou komt het belangrijke wat daar staat, tot alle rijkdom van de volkomen zekerheid. Dus het is heel rijk om volkomen zekerheid te hebben. Tot alle rijkdom van de volkomen zekerheid van het inzicht tot erkenning van het geheimenis van de God en Vader van Christus. Nou, dat is het uitgangspunt. Dat in God, de Vader van Christus, zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Nou, de volgende stap is, hoe werkt zich dat dan uit? Hoe werkt zich dat dan uit? Nou, dat uitgangspunt, daar gaan we nu eens even bij stilstaan. En er waren nog drie punten. Hè? En daar komen we stap voor stap, komen we daarbij. De uitwerking is, wandelt in hem, in Christus Jezus de Heer. Laat je niet beroofd, dat is zo typisch, er staat laat je niet meeslepen, en als je dat woord gaat bestuderen, dan staat er laat je niet beroofd meeslepen. We hebben het net gehad over rijkdommen, en in die uitwerking is er blijkbaar iets waardoor je van die rijkdommen beroofd kan worden. Laat je niet beroofd meeslepen door filosofie en lege misleiding, dat is een waarschuwing. Een ernstige waarschuwing van Paulus, en daar gaan we misschien wat dieper op in straks. En dan is er een zekerheid en een belofte dat wij zijn compleet gemaakt in hem. Nou, dat zijn de stappen die genomen gaan worden, naar ik hoop. En die eerste stap is de rijkdommen van de volkomen zekerheid door het inzicht in het geheimenis van God. Wat is dan het geheimenis van God? Dat is eigenlijk de vraag die je moet stellen. Nou, het geheimenis van God, daarvan kan je eigenlijk zeggen, de hele Colossensebrief gaat er zo wat over, en een klein stukje van de Efezebrief gaat erover, wat de wil van God is. Maar als ik het moet samenvatten in een paar woorden, dan is het geheimenis van God is dat hij alles in Christus eigenlijk samenvat, dat Christus het hoofd is van niet alleen van datgene wat op de aarde is en de mensen die op de aarde zijn, maar ook van de hemelen. Hij is de hoogste van de hemelen. En God heeft hem de hoogste gemaakt van hemelen en aarde. Nou, als je dat nou weet, dat hij de hoogste is, en dat hij degene is die alles tot stand brengt zoals Vader het zich voorgenomen heeft, dan denk ik dat die zekerheid daarvan, dat een enorm wapen is tegen twijfel. Maar juist die twijfel, dat zijn de dingen die toch bij ons naar binnen komen. En daar waarschuwde Paulus tegen. Hè? Nou, wandelt in hem. En dan staat er geworteld en gegrond. Of geworteld en opgebouwd wordend. In hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals jullie werden onderwezen. En erin overvloeien in dank. Als je dan denkt geworteld, dan denk ik aan een boom. Ik weet niet, die heeft wortels. En een boom die staat stevig als zijn wortels diep gaan of heel breed zijn, dan staat die vrij stevig. Maar hoe dieper die wortels gaan, hoe steviger hij ook staat en hoe meer hij ook in staat is om wat vocht en voedsel op te nemen. Dus een boom die vocht en voedsel kan bereiken, die wordt opgebouwd, die wordt sterk. Zo is het ook met geestelijke standvastigheid, geestelijke groei, onderwezen worden. Dat betekent dat je in je verstand en in je geest gaat wortelen in Gods woord. Dat jouw zekerheid is. En dan krijg je groei, geestelijke groei. En geestelijke groei, dat is sterk worden, standvastig worden en niet omvergeblazen worden door allerlei dingen die mensen zeggen, maar wetend wie jouw zekerheid is. Overvloeiend in dank staat er nog. Ja, en als dat kan in moeilijke situaties, toch overvloeien in dank, dan weet je bij jezelf, mijn wortels zijn heel diep in God, met God verbonden. Heel diep zijn ze in Gods woord, in die zekerheid vastgelegd. Maar, en misschien kent u de psalm, psalm 1, moet u maar eens lezen, psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. En dan staat er in de tweede couplet, want hij is als een boom aan wateren geplant. Hij krijgt zijn voedsel op zijn tijd, zijn alles wat hem tot opbouw is. En er staat erbij, alles gelukt. Ja, alles gelukt. Nou, dan kan je je afvragen, ja, zo makkelijk was, alles gelukt. Dan hoefde hij geen 8 maanden naar Amerika toe, dan kon hij het in een week wel leren. Hè? Maar misschien wordt dat er niet mee bedoeld. Misschien wordt met die man wel iemand anders bedoeld. Misschien wordt met die man wel onze Heer bedoeld. Bij hem is alles gelukt en niet makkelijk, hè, dat weet u. Maar toen hij zei op Golgotha, het is volbracht, was het volbracht. En was Gods plan gelukt. God ging verder met hem in een geweldig voornemen dat u kent. Zodat hij de hoogste is over de hemelen en de aarde. Nou, dan komt er een waarschuwing. Wandelt niet in overeenstemming met, ja, er staat filosofie en lege misleiding. In overeenstemming met de overlevering van de mensen, tradities. Nou ja, daar kan je natuurlijk van alles bij denken. Er zijn zo ontzettend veel filosofieën onder de mensen bekend, die in wezen allemaal proberen te ontdekken oorsprong en toekomst, het waarom van het leven, het waarom van zoveel dingen, van het lijden, noem maar op. Maar die filosofieën, er zijn er een heleboel van die het zonder God willen ontwikkelen. Die willen denken over die dingen zonder God daarbij te betrekken. Dat zijn niet eens filosofieën meer. Dat wordt als leer verkondigd dat alles zich ontwikkeld heeft zonder God. Nou, ik moet u zeggen, daar is, hoe heet die man ook alweer? Hawkins of zo? Die man in die rolstoel. Ik heb echt, als je hem ziet, heb je echt het met hem te doen. En als je hem hoort spreken, dan ben ik enorm geboeid. Ik heb wel eens een boek van hem willen kopen. Nou, dat kon ik toen niet krijgen, dus dat is overgegaan. Maar ik zie wel eens programma's. En die man die is zo ontzettend wijs. Met, ja, menselijke wijsheid toch. Want die weet precies hoe alles ontstaan is. Nou, alleen het eerste beginnetje, ja, dat heeft hij nog niet helemaal uitgeplozen. Ongeveer denkt hij een miljoenste van een seconde. Als die miljoenste van een seconde nog terug kan gaan, dan heeft hij ontdekt hoe het zit. Maar hij loopt tegen iets aan waardoor hij dat nooit kan. En niemand heeft ooit God gezien. Hij zeker niet, want hij gelooft niet. Maar hij loopt aan tegen dat geweldige geheimenis, wat hij niet kan begrijpen, dat alles in Christus geschapen is. Christus is de eerstgeborene van heel de schepping. En in hem is alles geschapen. Dat staat een hoofdstukje terug in vers 15. En dat is het begin. Maar de filosofie en de gedachten van mensen en de leerlingen van mensen willen het bewijzen zonder die Christus, die juist de scheppende kracht is van God. Nou, daar waarschuwt Paulus tegen. tegen filosofie, lege misleiding. Nou ja, wat is nou lege misleiding? Ja, ik weet het ook niet precies. Dingen zeggen die helemaal niet waar zijn, die je niet kan bewijzen. Maar vertellen dat het wel zo is. Ja, het zijn mensendromen, denk ik. En wat nog gevaarlijker is, Paulus waarschuwt ook, niet te wandelen overeenkomstig de grondregels van de wereld. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, eigenlijk zijn dat de religieuze systemen die in de wereld zich ontwikkeld hebben. En met name de religieuze systemen die een beetje vanuit Gods woord naar ons toe komen, die zijn het gevaarlijkst. Want die lijken zo geweldig hun zekerheid te halen uit Gods woord. Maar ik denk dat een waarheid voor een bepaalde tijd, overgezet in een andere tijd, wel eens geen waarheid kan zijn voor die nieuwe tijd. En zo is het eigenlijk ook met Gods instellingen, Gods godsdienst die hij gaf aan Israël. In de woestijn, met de tabernakel, in het land, toen er de tempel was. En daar worden voorschriften gegeven van besnijdenis, dat was al eerder, bij Abraham. Voordat ze de tempel hadden enzovoort. Besnijdenis, nou, we hebben de wet, waarin allerlei voorschriften staan. En daarin staan allemaal wat we noemen schaduwbeelden. En die schaduwbeelden, die begrijpen we, dat zien we. Dan denken we, dat heeft iets van kracht in zich. Als we dat doen, dan zijn we God wel behagelijk. Dat vindt God fijn als we dat speciaal voor hem doen. En het is voor onszelf ook fijn, want het geeft ons dan een beetje steun enzovoort. Nou, zo is besnijdenis. Besnijdenis hebben we in de kerken, geloof ik, als ik het goed begrepen heb, omgezet in kinderdoop. Want ja, wat besnijden, dat was allemaal maar niks natuurlijk. Maar de besnijdenis op zichzelf is ook een beeld. Waar zou besnijdenis een beeld van zijn? Bij besnijdenis is het zo dat een klein stukje vlees wordt afgesneden. En toen Christus besnijdenis er kwam, werd zijn vlees volkomen afgesneden. Op Golgotha. Daar heeft de besnijdenis van Christus plaatsgevonden. Datgene, niet wat hem als acht dagen oud jongetje of zo, of wanneer dat ook gebeurde, overkwam. Nee, dat was het beeld voor wat hem 33 jaar later zou overkomen, namelijk de kruisiging. Dat was de vervulling van het schaduwbeeld van de besnijdenis. Daar werd hij besneden, namelijk hij legde zijn lichaam des vlezes af in de dood, waar de besnijdenis een beeld van is. En de doop? Ja, ik moet u zeggen, ik ben traditioneel gesproken, hè, en daar moeten we juist mee oppassen, ben ik een heel rijk man. Want ik ben als kindje ben ik besprenkeld. In Ebenezer ben ik ook nog gedoopt. Maar ja, misschien moet ik zeggen wat Paulus zei, alles wat mij van waarde leek, dat heb ik als vuilnis geacht. Want die doop en die besprenkeling, dat betekent niets. Paulus zegt zelfs over de besnijdenis, of je besneden bent of niet besneden bent, dat betekent niks. Wanneer je een nieuwe schepping bent, dat is belangrijk. Nou, en die doop en die besnijdenis en de besprenkeling en noem nog maar wat dingen op. Ik geloof dat de katholieke kerk een heleboel van dat soort ceremonieën heeft, dat noemt men dan sacramenten. Dat is met een stukje brood op de tong leggen. En, nou, in al die beelden, dat zijn schaduwbeelden van wat in Christus werkelijkheid geworden is. Wat is zijn doop? Dat hij begraven is, dat is het beeld. De doop is het beeld van zijn begrafenis. En, als je zo uit het water komt, van zijn opstanding. Die schaduwbeelden zijn in Christus letterlijk vervuld. Waarom zouden wij dan nog dopen? Want het is ons geestelijk gesproken overkomen toen het Christus letterlijk overkwam. Wij zijn met hem gekruisigd. We zijn met hem begraven, geestelijk. En we zijn met hem opgestaan in nieuwheid van leven. Waarom nog ruzie maken over kinderdoop en volwassen doop en wat je er wel of niet bij moet zeggen en wat voor jurk je aan moet trekken erbij en noem maar op. Het zijn allemaal schaduwbeelden en die zijn vervuld in Christus. Paulus zegt, pas op dat je je daar niet door laat meeslepen. Dat je je daar niet door beroofd laat meeslepen. Dat die schaduwbeelden belangrijker zouden zijn dan de werkelijkheid die we hebben in Christus. Er zijn nog andere religieuze opvattingen. Dat is het, vooral Amerikaans, oppassen Remke. Het succes-evangelie. Nou, dat is ook een vorm van geloof. Dat zegt van, als het je goed gaat, dan heeft God je daarmee gezegend. En dan doe je het goed, dan ben je de beste gelovige die er bestaat. Hoe rijker je bent en hoe meer succes je hebt, des te meer bewijs je daarmee dat jouw geloof een geweldig geloof is. Dat je... Ik zag pas programma's over de Republikeinse Partij. En over hoe ze een nieuwe leider gaan kiezen enzovoort. En als je al die verhalen dan hoort, hoe belangrijk ze alleen maar kijken naar hun eigen belangetjes. Ze willen iemand hebben die, waarbij ze geen belasting hoeven betalen, waarbij de benzine gratis is. Nou, noem zo nog maar een paar dingen op. Read my lips, no taxes, hè. Zei Bush een keer, en toen hij gekozen was, toen verhoogde hij gelijk de belastingen. Dat zijn de belangrijke dingen. En niet die geestelijke rijkdommen die we hebben in Christus. Succes, evangelie. Rechtvaardiging door goede werken. We werken ons te pletter om voor God dingen te doen. En dat God ons een complimentje geeft. En zegt, nou ja, je bent zo geweldig bezig. Ik vind jou wel rechtvaardig. Nee, rechtvaardiging komt alleen door het geloof van Christus. En zo, eindeloze pijn en straf, nou, dat is ook een geweldige, dat moet je eens alleen de geus vragen. Die heeft een advertentietje laten zetten in de visie. Nou, er kwam gelijk in de volgende visie een lik op stuk beleid tevoorschijn. Nou, mag je maar met Leen doorpraten. Maar wat Leen had laten plaatsen was, misleidend, stond erboven. Misleidend. Nou, en zo komen tegen al onze geestelijke kostbaarheden, komen de machten van de tradities van mensen, die komen daartegen in het geweer. En dan, ja, eentje die wat minder, die wat langzaam een beetje aan het dimmen is, de zondagsheiliging. De zondag was de dag des Heren. Nou ja, ik lees bij Paulus dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht en elke zondag. Ik weet al zo lang van tevoren dat het weer zondag wordt. Dus er is niks, geen diefachtig aan. Maar dat noemen ze dan zo, want dat is een prachtige uitspraak. En de dag des Heren is een dag, je zou er blij in moeten zijn, maar ja, nou ja, goed, je moet binnen blijven als zonnetje schijnt. Je mag een heleboel dingen niet doen. En dat allemaal ter ere van God. Die eigenlijk zeggen dat we alles mogen doen als het in dankzegging aanvaard wordt. Nou, die zondagsheiliging is bij een heleboel mensen zo ontzettend belangrijk. En waarom? Traditie. Ja, van mij mag alles. En ik denk dat van Paulus ook alles mag, want hij zegt alles is geoorloofd. Maar niet alles is bevorderlijk. En daar gaat het geestelijk gesproken om. Is het bevorderlijk voor ons? Wortelen we dieper in Gods woord door de dingen die we tot uitvoering brengen in ons leven? Of volgen we tradities van mensen waardoor we steeds armer worden van binnen en leeg en er geen vrede meer hebben? Al de dingen die schaduwbeelden zijn, die Gods woord geeft, die zijn vervuld in Christus. Dus wandelt niet in de dingen van mensen, maar wandelt in Christus. Wandelt niet in datgene wat niet in overeenstemming is met Christus. Dat is wat. Dus alles wat in hem vervuld is, dat hoeven wij niet meer persoonlijk te vervullen. Het is al gegeven in hem. Laat je niet meeslepen. En er zijn sprekers, meneer Hawkins heb ik al genoemd. Ik vind het, als ik die man hoor, het is bij wijze van spreken naar de mens gesproken, niet om aan te horen en niet om aan te zien. Zo enorm lichamelijk is die man eraan toe. Maar met allerlei technische hulpmiddelen weet hij toch, weet hij je te boeien en mee te nemen in zijn betoog. En in al zijn wetenschappelijke kennis en in al zijn gedachten over de natuur en over hoe alles ontstaan is, dat je je als het ware laat meeslepen. En als je je laat meeslepen door mensen, door tradities, door verhalen, door wat mensen meegemaakt hebben en zei, dat is een ervaring van God, een openbaring heb ik gehad, een droom heb ik gehad. En er zijn zoveel dingen daarin gaande. Dan als je je daardoor laat meeslepen, dan word je beroofd, dan word je beroofd weggevoerd. Laat je niet beroven van je rijkdommen. Laat je met name niet in twijfel brengen. Kijk, waarom zou je in twijfel zijn als je weet dat Christus opgestaan is, na zijn kruisiging is begraven, is opgestaan en ten hemel gevaren is. En daar zit hij nu, ter rechterhand van God, zegt Efezebrief, Efeze 2. En hij zit, hij is in rust. Alles is al volbracht. Het is er een kwestie van dat het nog de tijd moet doorgaan om uiteindelijk dat te brengen wat God zich voorgenomen heeft. Maar het is allemaal, want hij is de hoogste van hemelen en aarde. Hij heeft alle volmacht ontvangen. Waarom zou je in twijfel brengen als je zo'n Heer hebt? In wie alles al verbracht is. Die geen eisen stelt aan jou die niet te vervullen zijn. We mogen in rust leven. Wat is al dat jagen dat we doen, hè? En ik heb het niet over je dagelijks brood verdienen enzovoort. Zeker niet als je dat doet als voor de Heer en niet voor mensen. Tuurlijk is dat nodig. En God geeft ook de plaatsen waar je moet werken. En soms zijn dat hele vervelende plaatsen. En soms zijn dat best moeilijke tijden. En andere mensen die hebben geen werk. En die smeken erom om jouw moeilijke tijden te mogen overnemen. Opdat ze een inkomen kunnen verdienen. Dat zijn allemaal dingen. Maar wanneer je gaat jagen naar de dingen die alleen maar gericht zijn op aarde. En daarbij vergeet je datgene wat God ons in Christus in genade geschonken heeft. Zijn liefde en genade en zijn trouw. Laten we ons niet in twijfel laten brengen door allerlei. Ik dacht bij mezelf, ik heb jarenlang bij mezelf gedacht, wat ben ik een suffert. Echt waar. Denk het nog wel eens hoor, dus wat dat betreft gaat nooit over. Maar toen in een speciaal geval, wat deed ik? Ik spaarde een heel klein beetje, want we hadden niet te veel over, maar dat spaarde ik dan. En dan had ik iets waar ik gewoon de rente op kreeg. Kreeg ik 3%. Nou, vanaf 1995 heb ik een beetje gespaard, 3% rente. En al de mensen om me heen die gingen in aandelen. En dan denk ik, nou wat ben ik een suffert, ik ga niet in aandelen. Ik ga een beetje sparen. En 10-20% rente kregen ze als het ware met die aandelen. Ja, en nu kijk ik om me heen en denk ik, vader, u heeft me wel bewaard dat ik gewoon 3% rente krijg, waar een ander nog niet eens 2% krijgt. En waar de waarde van de aandelen gehalveerd is. U heeft me daarin gewoon verstandig laten zijn. Ondanks het feit dat ik dacht dat ik een grote suffert was. Heb ik jarenlang gedacht, wat ben ik een suffert. En steeds als ik dacht, laat ik maar mee gaan doen, kreeg ik iets. Nou, doe nou maar niet, doe jij maar gewoon. Dat is gek genoeg. Ah, zo is het ook. Laat je niet meeslepen door begeerte of wat dan ook. Uiteindelijk zijn dat niet de dingen waar onze prijs te halen valt. Want in hem, staat er, woont het hele complement van de Godheid lichamelijk. Nou, dat is wel heel moeilijk. Maar we hebben net gezegd, hij zit nu verheerlijkt aan Gods rechterhand. Te midden van de hemelingen, of in de hemelse gewesten, zo u wilt. Wat betekent dat het hele complement van de Godheid in hem lichamelijk woont? Dat hij verheerlijkt is en met alles begiftigd is wat God nodig acht om zijn plan tot voltooiing te brengen, om zijn voornemen te completeren. Christus completeert Gods voornemens. En eigenlijk is dat een omschrijving van wat het betekent dat in hem het hele complement van de Godheid lichamelijk woont. God heeft hem alles gegeven om datgene te bereiken wat hij bereiken wil. En dat is niet niks. Maar dat is pas het tweede gedeelte. En daar hebben we vandaag de tijd niet voor. Maar als u woensdag naar de Aken gaat en heel een beetje gaat luisteren naar wat Pieter zal gaan vertellen, en ik weet helemaal de inhoud er niet van, maar ik weet wel waar hij het over gaat hebben, dat is het vervolg van wat we nu met elkaar een heel een beetje doornemen. Namelijk wetend dat we een machtige redder hebben, een machtige Heer, wetend dat Hij alles volbracht heeft en wij gered zijn in al hetgeen wat Hij gedaan heeft. Dat is zekerheid. Wij zijn, staat er, compleet gemaakt in hem. Dus God heeft hem compleet gemaakt. En wij zijn in hem compleet gemaakt. Ja, dat in hem, dat is een beetje moeilijk, hè? Misschien is dat moeilijk om te begrijpen. Maar stel je nou voor, en er zijn er geloof ik in ons midden vrouwen die zwanger zijn. Nou, die hebben een babytje in hun buik. En overal waar die moeder gaat, gaat het babytje. Alleen, dat babytje is wel heel veilig opgeborgen. En die groeit daar. Maar zij is letterlijk, of hij, dat babytje, is letterlijk in de moeder. En zo kan je zeggen, wij zijn geestelijk gesproken in hem opgesloten. Waar hij is, zijn wij. Waar hij gaat, gaan wij. En dat is nu nog iets wat we mogen geloven en bedenken, maar dat zal straks iets zijn, en daar gaat Pieter dan over praten, wat ook werkelijk lichamelijk tot uitdrukking komt. Er hoeft er ons niets meer toegevoegd te worden, ik heb het al gezegd. Geen besnijdenis, geen doop, geen sacramenten. Je hoeft hier niet op het podium te komen staan als jong mens met alle zenuwen enzovoort, want je vindt het helemaal niet leuk om daar te staan en te zeggen dat je van de Heere wil zijn. Je weet zelf wel dat je van de Heer bent. Ontdek hem in je leven. Dat is het proces dat we mogen doorgaan. Ga met hem op pad. Praat met hem. Hij is altijd bij je. En hij heeft alle macht. Dus alles wat je overkomt, op de een of andere manier heeft hij daar dan een bedoeling mee, hoe moeilijk het ook mag zijn. Maar laat hij jouw zekerheid zijn. We hoeven geen eigen bijdrage te leveren aan onze redding. We mogen wel onze redding uitwerken. In de liefde die God in onze hart heeft uitgestort. Maar dat is niet om gered te worden. Dat is dat je gered bent. En daarin de dingen doen die God je op je weg brengt. Nou, waar ging het nou vanmorgen over? Dat in God de Vader van Christus alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Nou, als je dat nou al weet, dat die God jouw God is, jou kent, met zijn geest in je woont en altijd bij je is, nou, dan denk ik, dan heb je toch een heel klein stukje meer dan mensen die dat niet weten. Dan kan je op een andere manier je leven inrichten en over dingen nadenken. Nou, hoe werkt dat zich uit? Met waarschuwingen. Wandelt dan niet in de dingen die niet van hem zijn. Hè? Wandelt niet in overeenstemming met lege beweringen en filosofie of allerlei religieuze dingen waarvan je eigenlijk niet eens weet wat het betekent. Het is allemaal vervuld in hem wat God nodig achtte. En er is nog een waarschuwing, laat je niet beroven. Laat je niet beroven, ook al denk je dat je een suffert bent zoals ik, maar laat je niet beroven. Hou je gericht op de dingen waarvan je weet, dat zegt Gods woord. En tenslotte, we zijn compleet gemaakt in hem. Twijfel niet, zegt Jacobus. Twijfel niet, want wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Laat ons dat niet overkomen, dat we heen en weer geschud worden door allerlei meningen, gedachten en niet zelf onze koers mogen bepalen, geworteld in Gods woord. twijfelt niet. Paulus zegt het anders. En die spreekt dan het Oude Testament na en zegt niet wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen. Hè? Wij kunnen die moeite niet eens doen. Waarom begin je er dan aan? Hè? Of wie zal in de afgrond nederdalen om Christus uit te doden te doen opkomen? Onze vaste zekerheid. Want in hem woont het hele complement van de Godheid lichamelijk. Hij heeft aan Christus gegeven alles wat nodig is om de redder te zijn van alle mensen. En in het bijzonder nu ook van de gelovigen. Want we zijn compleet gemaakt in hem. We hoeven niet te doen wat onze redding zou kunnen geven. Het is gedaan op Golgotha. Tot zover. Thank you.